Weet je wat je bent? Je bent geliefd. En dat zegt Bobby Schuller straks in Shepherd Grove als hij praat over het leven van de apostel Paulus, die dat ook in zijn brieven en zeker ook aan de Romeinen laat weten. En 2000 jaar later aan ons. We zijn geliefde kinderen van God. En wat is er mooi om de zondagmorgen zo te beginnen. En die liefde van God gaat over de hele wereld. En dat zien we in het leven van Tamara Murris, die onze gast is bij Our Power Nederland. En zij vangt kinderen in Zuid-Afrika op die door ouders zijn verlaten, die HIV besmet zijn, die seksueel misbruikt zijn. En over die liefde van God die ze deelt met die kinderen, vertelt ze zo meteen. Pat Boone was nog niet zo lang geleden die legendarische zanger in Shepherd Grove. En nu zijn zijn dochters er. En van een van de dochters viel een zoon, 3 hoog naar beneden. Levensgevaarlijk gewond, werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Maar hij overleefde die val als door een wonder. En daarover vertelt ze. En Debbie Boone, haar zus, zingt Be Thou My Vision. Nou, ik denk dat we weer een hele bijzondere uitzending hebben. En fijn dat iedereen kijkt. En heel in het bijzonder, want we krijgen daar vaak brieven vandaan. Uit de plaats waar je liever niet bent, maar waar God ook is, de gevangenis. En we leven met die mensen mee die daar zitten. En deze uitzending is speciaal voor de mensen in de gevangenis.
Discover the face and voice of positive Christianity to the world.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. It's a good day to be at church. Amen. If you believe it, turn around to those who are standing next to you. Greet them warmly in the name of the Lord. Handshakes and hugs. Let's pray. Father, thank you. Yes, Lord, we love you and we're so grateful that you have invited us here, that everyone who is here for a reason. Lord, we decide in faith today that we will be open to what you bring us. It doesn't matter if you were dragged here by your dad, those of you listening to this prayer, or by your girlfriend, you're here for a reason. And so, Lord, we receive that today. Pray that the music, the message, the fellowship would draw us closer to Christ. Yes, Lord, we love that. And we love you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Be seated. In preparation for Bobby's message today,
please hear these words from the book of Romans. No, in all things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Thanks be to God. This is the word of the Lord.
Today it is my joy to welcome Lindy Boone, the daughter of the legendary Pat Boone, who was just here a month ago. She is also the sister of our soloist today, Debbie Boone. So we have a nice family. Yeah, it's great. Lindy has a powerful testimony to share. On June 19th, 2001, Lindy's oldest son, Ryan, stepped through a skylight on the roof of his apartment building and fell several stories to a concrete floor. His head injuries were massive, and today Ryan is still at home recovering from that traumatic injury to his brain. In 2013, the Boone family started a foundation called Ryan's Reach, which helps and provides valuable information and resources to other survivors of traumatic brain injuries. Would you please welcome with me Lindy Boone? I mean, we want to begin with your son, Ryan. I mean, stuff with kids, you know?
Yeah.
What was that like, and what happened to your son?
Well, I was on vacation in Spain with my husband and my younger son, Tyler, and I got a phone call in the wee hours of the morning, 5 a.m., and I was bouncing off the walls trying to figure out where the phone was because I was in a place I wasn't used to being in. And I heard my sister Debbie's voice, and it was somber, and I knew I better brace myself. And she let me know that Ryan had had an accident. He was 24 years old, living on his own, just out of college, engaged to be married. And he had stepped on a skylight on the roof of his apartment building. The skylight broke, and he just disappeared through it and fell three stories. And all she knew at that time was that he was in the hospital at UCLA, that his skull was fractured, and that his spleen had had to be removed because it burst on impact. So I was on the other side of the planet, and that was a hard thing to hear.
I can't imagine, Art. How do you deal with something like that?
You're never prepared for anything like that, but in one important way, I was prepared because I knew that I couldn't touch Ryan quickly physically, but I was aware that we could join hands in prayer and touch him spiritually through God, who was with Ryan.
Yeah.
And I was never so grateful for the gift of prayer at that time to be able to hold my son up to him who could touch him immediately.
It's amazing he survived. It sounds like he's still kind of recovering and...
It's a slow process. Brain injury has been something I never wanted to know about, and now I've been living with brain injury and learning about it for 13 years. It's been 13 years now.
Well, and in a way, that is one silver lining to this, is that your family has been sort of launched with this foundation.
Right. After the initial crisis, and we went through, you know, a long, hard year with Ryan in six facilities over 10 months, and then finally moved home, still unable to talk, unable to eat, very fragile. But over time, we've been so grateful that God has provided finances for Ryan's care.
Yeah.
We have caregivers for Ryan, and he's continued to recover. And so when the doctor said, don't get your hopes up, people in Ryan's condition don't usually make it. So that was what was told to us. So we are grateful for every day he's on this planet. And he keeps on recovering, and he's a miracle in progress.
Yeah.
There's a lot of joy. And out of that gratitude, we started a foundation in his name called Ryan's Reach. And with the funds that we raised, because of my dad's celebrity and because this accident had a lot of attention on Larry King Live, there's been an outpouring of love and prayer for Ryan. And out of gratitude, we wanted to help other people that have gone through the same kind of thing, but maybe they don't have the platform that we have.
Yeah.
So we provide scholarships for people with brain injury to attend High Hope's Head Injury Program.
Tell me a little bit about your book.
Well, I journaled, which I'm not really a journaler. It's never been my thing, but during the time of the first year and a half, that was the only way I could get my emotions out on paper and feel like I was touching God through my journal. And eventually, I looked at my journal and I put down the lessons that I think God was teaching me in that very tough school during this time.
What advice can you give to parents who have these kind of traumatic events with their children? What do you do?
Well, I wrote the book so that I could try to go through the journey that I went through, and it'll be different for everybody. But the main thing that I think I did right was I asked God to teach me.
Yeah.
In the middle of it,
yeah,
I knew and I prayed that this pain wouldn't be for no reason.
Mm-hmm.
And so when you're in the middle of it, if you press in, you turn your face toward God, not away from God, there's going to be lessons along the way and growth that you won't ever be able to achieve when things are going well.
Yeah.
You're very ripe to hear from God when you're in the middle of a crisis. And so I would say that my relationship with God has deepened because of what we've been through. And so I would say press in, turn your face toward God, and praise him in the dark times.
Can we pray for your son?
Please.
I think that would be great. And pray for everyone, too, who's... And so we'll join together as a church, and for those watching on television, for Ryan and for all of those like Ryan, and for parents like you. So, Lord, we come to you in the name of Jesus with faith, and we lift up Ryan, and we thank you that at his young age, he has the possibility to recover. We believe in possibilities. We believe in Ryan. We believe in you, and we believe you can help him be healed. And so we are praying thousands, millions of hearts around the world now aligned together to pray for Ryan that he would be healed. And I pray, God, that someday Lindy could return here and give us another report of how great Ryan is doing. We pray for her foundation, for Ryan's reach. We pray that it would be blessed, that it would have lots of funding. It would help other children and men and women like Ryan recover. Lord, thank you. We love you. In Jesus' name, amen.
Amen.
Amen. We'll keep praying for you. And I can just tell, you know, like there's some stories you hear and you feel it, you're still 10 years later kind of working through it yourself. So
absolutely, a day at a time.
We're with you, Lindy. Lindy, thank you for being with us today. And your testimony is not only, you know, helping me personally, but it's also going to help many others. And so we're so grateful for you.
Thank you
for coming. All the best. Debbie Boone, hi.
Hello.
So nice to finally meet you.
So nice to meet you.
You know, one thing I didn't say, Lindy, is, you know, I got to meet your dad for the first time a few weeks ago, and he's seriously probably the coolest guy I've ever met. You know, even
he's
at his age,
great.
He is like, I was sitting there like getting makeup, and he came up. I've never met Pat Boone in my life. I'm getting makeup, and he comes up and starts giving me a shoulder massage. And he's like, hi, Bobby, how you doing? Very, very cool guy. So I just wanted to just catch up with you real quick. Since you're here, you know, your faith is important to you, isn't it?
Very, very important.
And you're a musician, a very successful musician. How do you, we ask this a lot, especially being in LA, we have a lot of, you know, young, aspiring musicians, actors. How do you reconcile your faith with some of the pressures of the industry?
You know, everybody has pressure in their lives,
yeah.
And the pressure in the industry is a different kind of pressure, maybe.
Yeah.
But, you know, we all deal with, are we enough?
Yeah.
That's a big one,
yeah.
Rejection in the entertainment industry. And I think that has been the deepest gift for me, being in entertainment, is that my identity is not in whether I'm accepted for a job or whether I have a hit record or a television show. My identity is that I am beloved of God, and that never changes.
You know, it's so weird. You did not know this, but what you just said is the thesis for my sermon today. Precisely. Not even, like, seriously, it is. Today I am talking about Henry Now, and that your identity has to be the beloved of God. That is amazing.
I love Henry Now.
Yeah, wonderful. Well, Debbie, great. And of course, that has to be hard being a Boone, you know, like a pretty well-known family, well-known dad, that to not let your identity get wrapped up in that, right?
That is a challenge.
Yeah.
But I think that is the challenge for every human being, is to find out why you're here and who you are, and there's no one like you.
Yeah. Well, we're so glad that you're here and your sister is here. It's a blessing
thank
for us to
for
have you.
Thank you for having us. What a joy.
Thank you.
That hymn alone was everything today.
Yeah, great.
Thank you.
Ladies and gentlemen, Debbie Boone. Thank you.
Thank you. thou my wisdom, and thou my true word.
Ze heeft ongetwijfeld de vocale talenten van haar vader geërfd. Niemand minder dan de legendarische Pat Boone. En onlangs sprak Bobby met hem in Shepherd Grove. Debbie Boone zong Be Thou My Vision. Eigenlijk een gezongen gebed, want als God je de visie geeft, dan gaat het goed in het leven. En Tamara Murris kan erover meepraten. 2006 ging ze voor het eerst naar Zuid-Afrika, zomaar om even kinderen te helpen. En ja, dat werd een heel ander avontuur, Tamara. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Wat gebeurde er? Kun je nog even terugdenken toen je naar Afrika, Zuid-Afrika ging? Waarom ging je?
Ik had altijd wel een verlangen om weg te gaan. En heel veel trips ook nog wel gemaakt. Korte zendingstrips. Toen bedacht ik dat ik naar Zuid-Afrika wilde en ik eerst gaan rondreizen. Dat zag ik wel zitten.
Even een avontuurlijke tante.
Ja, ik denk het wel. Ik was altijd overal nergens.
Ja.
En toen ik daar bij Rehoboth aankwam, was het wel, ja, had ik hem wel gevonden, mijn plek. Ja.
En dat wist je ineens? Dit is mijn plekje.
Ja, ik wilde meteen gewoon langer blijven. Maar ze hadden zoiets, nou, probeer eerst eens 6 maanden en dan kijk je wel of het klikt van twee kanten. Heel wijs natuurlijk. En het klikte gelukkig heel goed.
Ja. Laten we even naar 2 foto's gaan die misschien alles zeggen. Ja. Vertel het verhaal eens erbij.
Al onze kinderen komen via maatschappelijk werk bij ons aan. Je kan niet zomaar aan de deur bellen en je kind achterlaten. Dus maatschappelijk werk, ze had gebeld. Een 3-jarig jongetje had een plek nodig. Nou, wij hebben net ons nieuwe dorp geopend. Dus wij zeiden, ja, hij mag komen. En toen kwam ze dat jongetje brengen. En toen zaten er nog een oudere broer en zus in de auto van 6 en 8. Dus toen hadden we zoiets van, en deze? Ja, nee, die gaan naar een ander huis, want wij nemen in principe 0 tot 3 jaar aan en dan groeien ze bij ons op. En bij dit andere, die andere plek is het vanaf 6 jaar omdat ze op school moeten zitten. Ja, en dat was 2 uur rijden. Dus we hadden zoiets van, ja, kunnen die kinderen niet opsplitsen? Dus ja, toen hebben we ze maar alle 3 gehouden.
Ja, je hebt ervoor gevochten.
En het was heel snel overleg van, wat gaan we doen? We kunnen die kinderen toch niet opsplitsen. Het is al natuurlijk een heel gebeuren als je opeens je huis kwijtraakt. Want dat meisje van 8 runde het huishouden. Hè? Want er waren geen volwassenen aanwezig. Dus ja, dan word je opeens daar uitgeput.
Leg dat eens uit hoe een kind van 8 een huishouden runt in Zuid-Afrika.
Ja,
dat zou hier onmogelijk zijn.
Dat zou hier onmogelijk zijn. Het is de realiteit. Dat je soms zelfs meer kinderen in 1 huishouden hebt die dan door het oudste kind, meestal het oudste meisje, geleid worden. Omdat er of geen volwassen mensen meer zijn om voor hun te zorgen. In hun geval was het dat moeder was vertrokken naar Durban, want die had daar een baan gekregen.
Ja, dan laat je gewoon je kinderen achter.
Ja, ik kan het niet indenken. Maar ja, en dan wordt er op een gegeven moment door mensen in de omgeving alarm geslagen van ja, dit kan niet. Die kinderen zijn daar alleen. Dus ja, en zo komt het dan bij een maatschappelijk werkzet terecht. En die gaat dan zoeken, ja, hoe gaan we dit oplossen?
Want jij bent verbonden aan project Reoboot.
Ja.
Vertel daar eens wat van.
Ja, Reoboot is een veilige thuishaven voor die kinderen die geen plek meer hebben in hun familie, doordat er geen familie meer is of omdat familie ze niet wil, door hun HIV-status. Dus ja,
oh, is dat zo als je kind in Zuid-Afrika bent en je bent AIDS besmet of HIV besmet, je hebt AIDS, dan mag je vertrekken? Ik zeg het maar even grof.
Heel vaak. Nog te vaak zien we dat daar nog zo'n taboe op ligt. Dat mensen echt verstoten worden. En dan als de ouders overlijden, dat kind dan ook verstoten wordt. Want ja, die hoort er dan ook niet meer bij. Soms kunnen we gezinnen helpen. We hebben één keer een jongetje gehad, die was zelf wel gezond, maar zijn moeder was doodziek. Ik dacht niet dat ze het weekend zou halen. We hebben toen via onze kinderarts die moeder laten opnemen in het ziekenhuis, zodat ze bij een project via een hospice terecht kon komen. En daar is ze zo opgeknapt, helemaal weer goed gekomen, baan gevonden, een huis gevonden. Nou, helemaal weer stabiel geworden. Toen hebben we dat jongetje terug kunnen plaatsen bij haar. En anders was hij zijn moeder gewoon voor eeuwig kwijtgeraakt. En nu konden wij dat kleine gezinnetje, ook al waren ze verstoten door hun familie, toch weer bij elkaar brengen. Want ja, bij je moeder zijn is natuurlijk toch wel de beste plek.
Waarom doe je dit?
Sommige kinderen komen bij ons aan met een, nou ja, dat ze zeggen dit kind leeft nog 1 à 2 maanden. En die zijn na 5 jaar nog steeds bij ons. Dus ja, op Reoboot krijgen ze een tweede kans om hun leven te leven en het eruit te halen wat erin zit.
Beschrijf je dag eens even, want er zijn een aantal kinderen die daar met HIV besmet zijn. Je hebt iets bedacht, hè, wat uniek is.
Ja, nee, speltherapie, dat werkt, helpt de kinderen om door hun problemen heen te werken. Want ook als er dingen zijn gebeurd in je leven, nare dingen die gebeurd zijn, soms nog als je baby was of voordat je je spraak hebt ontwikkeld, kun je daar eigenlijk heel moeilijk over praten.
Als je getraumatiseerd bent.
Als je getraumatiseerd bent. Want die dingen zijn met jou gebeurd voordat je de mogelijkheid had om, ja, om spraak te gebruiken, om dingen je ziet kleine kinderen die willen een snoepje in de winkel, die gaan net zo lang aan je staan trekken totdat ze dat krijgen.
Ja.
Want ze weten niet hoe ze kunnen zeggen, ik wil dat snoepje hebben. Ja. En zo is het hetzelfde met als er dingen, nare dingen zijn gebeurd. Dat je dat dan niet in woorden om kan zetten of er niet over kan praten, omdat het te zeer doet, emotioneel. Daar gebruiken we dan spel voor, zodat ze door die dingen heen kunnen spelen. En dat komt er dan uiteindelijk uit. En dan kunnen ze door een probleem heen werken en toch gezond, ja, jong volwassen worden. En als je weet wat er is gebeurd, dan kan je ook een beetje sturen om te proberen dat eruit te krijgen.
Want worden kinderen ook seksueel misbruikt?
Heel veel seksueel misbruik in Zuid-Afrika, maar ook verbaal en gewoon geweld als in slaande. Omdat mensen vaak zo diep zitten zelf, weten ze niet meer, ja, waar ze naartoe moeten. En dan lopen die kinderen in de weg. En, nou ja, en soms als je bijvoorbeeld een gezin hebt dat door een kind wordt aangestuurd, is er niemand om ze te beschermen. Dus ja, dan gebeuren er natuurlijk heel veel nare dingen.
Er komen gewoon ouderen langs en die maken misbruik.
Ja, of een oom. Of weet je, nu we speltherapie doen en we een psycholoog ook aan boord hebben, kunnen we ze veel betere zorg bieden. Maar toen ik net bij Reoboot was, dan hadden we zoiets van, oeh, wat moeten we hiermee? Want ja, daar waren we niet in gespecialiseerd. En dan moest je dat uitbesteden. Ja, die mensen gaan dan weer weg. En dan hebben ze net een relatie opgebouwd met dat kind. En dan, oh ja, maar ik heb nu een baan ergens anders.
Waarom, ik heb het eerder gevraagd, van wat drijft jou ten diepste om dit te doen? Is het Gods liefde die je drijft? Of,
ja, de liefde voor die kinderen, zeker weten. Ja, ik weet dat toen ik op de Catapult Bijbelschool zat van Herman Boon, we zaten in de kerkzaal en ik zat in een hoekje en ik zag gewoon, nou, echt een menigte met bruine kinderen en die waren aan het zingen voor hem. En dat je echt zoiets hebt van, wauw, en die kinderen hebben God nodig en er is niemand. Dus,
waarom emotioneert je dat?
Nou ja, omdat je daar toch wel het idee heeft gekregen wat God wil voor je leven en die liefde die hij heeft voor kinderen, ja. Ja, dat is gewoon heel mooi.
Ja, wat is zijn liefde voor kinderen?
Nou, als je soms ziet hoe hopeloos de kinderen aankomen en hoe hopeloos hun toekomst eruit zag. En dat God ze dan bij Reoboot brengt om dat beter te maken. En te zeggen, nee, want ik heb een plan voor jouw leven. En ik wil dat een goed leven wordt. En ja, dat ze daarom zien hoeveel God van hun houdt. Dat hij ze niet daar in de modder laat zitten, in hun eentje, maar proberen een leven te schetsen wat, ja, wat waarschijnlijk in de dood eindigt. En dat ze nu nieuw leven krijgen. Ja. Het is ontzettend, ja. Ontzettend gaaf.
Hier leef je voor?
Daar leef ik voor, ja.
Dat is je bestemming.
Ja.
Jullie werken samen met Hart voor Kinderen. Rehobot en Hart voor Kinderen.
Ja.
Vertel eens over die samenwerking. Ben je er blij mee?
Zeker. Ja, heel erg. Hart voor Kinderen is echt een steun voor Rehobot. En,
in welke zin?
Zij ondersteunen ons financieel. En dat is natuurlijk fantastisch. Want dat die kinderen in leven houden en naar school sturen en voeding geven. En salarissen betalen voor de moeders die voor deze kinderen zorgen. Ja, dat kost een hoop geld. En de overheid geeft niet genoeg om dat dorp draaiende te houden. En te weten dat er mensen over de wereld zijn en in Nederland dan die met ons dat hart voor de kinderen dragen. En daar zich voor inzetten. Dat is geweldig.
Wat is je droom?
Nou ja, gelijk ook een beetje met de visie van Rehobot, van meer kinderen kunnen helpen en ze echt helpen gezonde, volwassen mensen te worden die ergens voor mogen staan en ook hun eigen maatschappij weer beter kunnen maken. En zo ook Gods liefde aan andere mensen weer kunnen overdragen door wat wij ze leren en hoe zij ons leven zien natuurlijk. We wonen op het project, dus ze zien alles. Dus ze zien heus wel heel snel dat als jij iets zegt, maar je dat niet doet, dat het dan nep is. Dus ja, gewoon de kinderen leren, dit is het leven en dit is hoe God het wil. En die liefde die in hun wordt gestopt ook weer door kunnen dragen naar anderen.
Wat doe, zou je Gods liefde omschrijven?
Ik ben best wel fysiek ingesteld, dus ik heb wel zoiets van, het is gewoon lekker op de bank naast iemand zitten en een lekkere knuffel en gewoon praten over wat je bezighoudt. En dat je niet...
Je geeft het handen en voeten.
Ja.
Geen woorden maar daden.
Nou, inderdaad. En ja, dat je ook gewoon dan daar mag zijn en niet iets anders hoeft voor te doen, maar gewoon lekker met elkaar praten en ook, ja, gewoon laten zien hoe je van mensen houdt.
Hart voor Kinderen.
Hart voor Kinderen.
En dat heb je, ja. Tamara, ik wil je niet met lege handen weg laten gaan. Ik wil graag dat wat mooi dat het je raakt. Dat vind ik echt bijzonder. Dit boek is Kracht voor Elke Dag. Prachtig Bijbels dagboek. Ik krijg wel mee, hè, de koffer naar Zuid-Afrika, denk ik.
We gaan het zien, ja.
Ja, nee, ik kom het controleren.
Ja, okay.
Ja. Dus mooie bijdrage voor elke dag. Alsjeblieft.
Bedankt.
Heel veel zegen. Ik vind het fantastisch wat je doet. Jij bent op jouw plekje een soort moeder Teresa. En zo zijn er honderdduizenden over de hele wereld. En die laten zien dat als God liefde is, dat je dat ook in de praktijk kunt waarmaken.
Ja.
Veel zegen. Mooie terugreis naar Zuid-Afrika.
Dankjewel.
En wij gaan zo meteen, dat is leuk, spotje zien van Hart voor Kinderen. En dat begint met de kinderen van Rehobot.
Ja.
Leuk, hè?
Precies, ja, dat is heel leuk.
We gaan kijken.
Ja.
Ergens op de wereld, in Zuid-Afrika, in de sloppenwijken van Port Shepstone, lopen twee kinderen verlaten rond. Overgeleverd aan de dreiging van de straat. Geweld, armoede en honger zijn aan de orde van de dag. Anelle en haar jongere broertje Shiva zijn klein, maar hebben enorm veel meegemaakt. Beide ouders zijn overleden en zij kregen een oom die hen het leven nog moeilijker maakte. Ze moesten voor hem stelen en als ze thuis kwamen werden ze mishandeld. Anelle werd zelfs meerdere malen verkracht, iets waar ze niet over wil en kan praten. Het liep zo uit de hand dat hij haar in woede vastbond en in brand stak. Op het nippertje wist ze aan de dood te ontkomen. De littekens op haar rug zijn een blijvende herinnering. De politie bracht Anelle en Shiva bij hun oma. Maar ook daar konden ze niet terecht. Er was niemand om voor hen te zorgen. Hart voor Kinderen brengt kwetsbare en verlaten kinderen onder in een gezin met een pleegmoeder. Wilt u het opnemen voor deze kinderen? Geeft u hen een liefdevol thuis, de warmte van een gezin? Geeft u hen een moedercadeau? Word dan nu donateur voor slechts €7 per maand. Ga naar www.hartvoorkinderen.nl of bel 035 772 1104.
Thank you.
if you hear anything I say today, hear these words from Henry Nouwen. You're not what you do. You're not what you have. You're not what people say about you. You are the beloved sons and daughters of God. If you can really believe that both there is a God, he's a good God, he's involved in your life, he's more interested in your matters than you are, and actually loves you regardless of what you do, have, or what people say about you. If you can believe that, you will be saved. In fact, I think that the encompassing message of Romans is that it is not what we do, but that it is what God does that saves us. And he does it because he loves us. That if you read Romans from beginning to end, you ought to leave with a sense of deep, abiding freedom that there is nothing I can do to lose God's immense, tremendous love. Regardless of what society says about you, regardless of what religion says about you, and indeed, regardless of circumstance, nothing can separate you from the love of God. That if you could wake up every morning and say to yourself, and really pray this, and believe it, that it would go from here to here, I am not what I do. I am not what I have. I am not what people say about me. I'm the beloved. Out of that would spring holiness and life and purpose and calling. You'd be a new creation. If you are in Christ Jesus, you have a fantastic future. And so Paul sort of commences this thought with Romans chapter 8, which Chad read today splendidly, I might say. Paul says, it's almost like a song, you know. I think there are songs written on this passage. No, in all things, we are more than conquerors. And before I keep going, most people, when they read more than conquerors, that they read this as like, pick yourself up by the bootstraps, try harder, do your best, fulfill your dreams. Those are good things to do. That's not what this text is saying. This text is saying you are more than conquerors not because of what you do. You are more than conquerors because of what God does. You are more than conquerors because God is actively loving you right now. Okay, I needed to say that. No, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. It is the belief in this love that makes us more than conquerors. And Paul is speaking to very specific things, life and death. You know, when you die, you still will not be separated from God's love. Many people are afraid of death. All of us are aging, whether we're young or old. All of us will die. And when that time comes, you will wake up into, not fall asleep, but wake up into the eternal love and life of Christ. Dying is much more like waking up than falling asleep. Dying is the time in which you totally receive your full inheritance in Christ Jesus. No matter how you die, and no matter what condition you're in, and no matter how sinful you are when you die, if you are in Christ Jesus, he will rescue you. That's good news. You can't save yourself. He's going to save you. No matter how bad you messed up, he's going to save you. He says angels and demons can't separate us from the love of God. What's so astonishing about that is not the demons part, but the angels part. Why did Paul say angels? This is a very superstitious time. A lot of the Jews at this time, according to Barclay, believed that, and this is not true, okay? But they believed that there were three levels for angels. The first level was the seraphim and cherubim in their view. The second level was something called principalities of the air. And the third level was the archangels. And in this sort of legendary mythic view of angels, this third level of archangels were mad at humanity because God gave Torah to humanity and they were jealous. And so they had the superstitious view that not only demons, but angels were sort of out to get them. Sort of, they were like sneaky. Paul says, no. Even though that stuff happens, it's temporary, God's going to win in the end because he loves you. You will have the victory. He says that the present and the future, both the present and the future, cannot separate you from the love, the favor, and the victory of God. You know, don't worry about the future. Don't worry about the present. Nothing that you are afraid of in the future, you know, I'm going to cue you in. Bad things are in your future. Bad things are in my future. It's going to happen. But God will always have the victory. You will never be separated from his love. Nothing can separate you from his love in the midst of those things. Don't worry. When he says height and depth, you know what that means? He's using astrological terms. He's referring to the stars. The specific words he's using would have been very known to the reader in Greek. It's the idea that the star, you know, when the stars go high and when the stars go low. People in this day were under the tyranny of destiny, the tyranny of the stars. This sort of reigning, pervading thought was that everyone sort of had a destiny. They were born under a particular star, and there was nothing that they could do to alternate some tragic course that was set before them. And so when bad things would happen, they would think, of course, this is because I was born under the wrong star. And of course, as they studied the sky, when certain stars, your star, went higher into the sky, that meant that oftentimes bad things were going to happen. For some people, it meant good things were going to happen. And that when it went low, well, then now its power is sort of diminished over me, this sort of magical, folk magic worldview. You ever feel that way? You ever feel unlucky? Many people feel like I'm super unlucky. You know what? Be free from that. Be free from that spiritual lie. Have faith in a God who loves you. You are not unlucky. You are blessed because you have the God of the universe calling you his favorite. Can I get an amen?
Amen.
So the message of this is do not worry. Smile. Enjoy your life because God loves you. If you can live from a place of that love, you can just, you know, people can say stuff about you and think stuff about you, and they will, and you just shrug it off, man. Just be happy and don't worry because God loves you. And craft your life in response to that love. Now, don't worry doesn't mean just go do whatever you want and be like a horrible person, right? No? So, these thoughts. You are not what you do. You are not what you have. You are not what people say about you. I think it's really hard for people not to believe they're not what they do. You go to a party, a mixer, everybody's drinking Martinelli's, and you meet someone and, hi, I'm Bobby. Hi, I'm Joe. What's the next question that comes in that conversation if you've never met? What do you do? What do you do? What do you do is a way I can evaluate who you are. I need to establish an identity with the person I've just met, and the way I'm going to do that is by beginning with what they do. That's very unhealthy. I mean, it's nice to know what somebody does for a living, but even the way it's said, not what do you do for a living necessarily, or what kind of work do you do? It's what do you do in the sense of like, what you do defines who you are. It doesn't. You're also not what you have. It is also very easy to find your identity in the stuff you have, your car, your clothes, the kind of house you live in. Some of you find your identity in what you don't have. Some of you are proud of what you have. Some of you are proud of what you don't have. Well, that's unhealthy too. Just don't worry about what you have. It doesn't define you. If I were describing to you a person, he's big. He's got a beard. He's got a black helmet on, a black jacket, black pants, boots. And who am I describing?
John Fry.
John Fry? That's a biker. Or John Fry. If I describe a teenage girl in a skirt and like a colorful tank top with pom-poms and her hair, it's a cheerleader, right? Like the way that you think about clothing and cars, you know, forms the way you identify someone as an individual. Well, we reflect this back on ourselves. If you're really concerned you're not dressed a certain way when you go somewhere, you are identifying yourself by what you have. If you think, if I lost everything today, I wouldn't have certain friends and that scares me, then you are identifying yourself as what you have. And join the club, by the way, because we all do it. And we're usually unaware of it. And it's not like it's not like just rich people do this. Everybody does this. Even poor people do this. There are poor people that are afraid of getting rich because they won't have their poor friends anymore. I have seen it in every level, economics, everywhere. People do this. You're not what you have. You're the beloved. No one can take that from you. You're not what you do, and you're not what you have. And most importantly, and this is the biggest one of them all, you are not what people say about you. And don't believe it. Unless it's what I'm saying right now, which is that you're the beloved. Now, there's something about words that are so life-giving or so heart-rending. Man, words can be so healing and so violent. And especially if you love someone and they say something about you, it is so hard not to take that thing they say about you as part of your identity. I had an autistic kid yesterday tell me I have yellow teeth. Please don't take that seriously. I was actually sitting with Hannah. We were sitting under a tree, and this kid sits next to me. It's like 10. And he goes, "You ever try and find your car and you can't find it?" I have no introduction, right? I'm like, "Yeah, all the time." He goes, "Me too." He's 10. He goes, "But it's also the other way. Sometimes when you're driving your car, you can't find a parking spot." And I look at him and I said, "I know. Happens to me all the time." He looks up at me like this. He goes, "Your teeth are yellow, especially the pointy ones." And then he gets up and walks away. There is something about what people say about you that it's hard, especially if it's bad stuff, not to pay attention to it. And it's so easy to forget the good stuff, isn't it? So easy. Man, if 100 people say a good thing about my sermon and one person says a bad thing about my sermon, guess who I remember? You don't have to guess, you know. Even as a Schuler. You know, and I imagine, and we treasure what people say about us. I mean, how many times have you heard someone, they're like, "You should hear what Sarah said about you." Actually, no, you know what? I shouldn't. That person, you know, you're like, "Come on, what do they say?" "No, you know what? I promised I wouldn't say anything." You'd pretty much pay any amount of money. The longer that person holds out on you, they'll change the subject, and you're like, "You know what? Hold on. Go back. What did Sarah say about me exactly?" And of course, the longer that goes on, the more you're going to listen to what Sarah said about you. And what she said about you, you're going to think about it for several days, maybe weeks if you're as neurotic as someone like me. No, what people say about you doesn't matter. You're the beloved. When I was about 11, someone in my life I care very much for that loved me very much said something to me once. And I remembered it as a funny story. As I shared this thing with my wife, Hannah, as a funny story, and I don't cry very often, I started weeping. Somehow, this funny thing that in my conscious mind that I thought was funny, my subconscious mind or my heart took as a wound. And I never processed it as a child. And I just was telling this funny story and then started weeping as I'm driving the car, crying all the way home, and then gained my composure, went into the house, and started thinking about it, choking up again, went out into the woodshed and cried for another 30 minutes. That is really weird for me. I feel like I'm a pretty stable, like not crying kind of guy. And what was said was not horrible, but for whatever reason, as a child, I must have just taken it so hard that, and it was so cathartic to sort of pray into that and release something that had been swirling around inside of me that I never even knew was there. You know, we can become such slaves to what people think about us. We can become such slaves to circumstance, slaves to the future, slaves to the stars, slaves to trauma and tragedy, slaves to image, slaves to money, slaves to dress, slaves to all of these things, slaves to what we do. But you know what? All of that's going to go away someday. And you know what will be left? Eternal life. God's fullness in life. And you know what? You don't have to wait to die to get that. If you only had faith, you could have it right now as you walk out of this church and carry it with you the rest of your life, and everything would be different. You're the beloved. Whether you believe it or not, it's true. Let's pray. Thank you, Lord. We don't deserve this kind of love. You are not like us. You do not shift on a whim. You do not disown us. You are not disappointed with us. You do not judge us based on what we do or what we have or what others say about us. The only thing that matters is what you say to us. And you say, "You are my beloved sons and daughters. I have made covenant with you. I have adopted you. I own you. You're mine and I love you. I will care for you and provide for you the victory and a fantastic future." Lord, we believe it. In Jesus' name, amen. Being here today and worshiping with us. I just want to remind you that Debbie and Lindy will be outside signing CDs. They'd love to meet you. So go meet a Boone. They're cool. That's a very cool family. I like them. For those of you watching on the Hour of Power, if you need me to pray or our church to pray for you, we pray a lot. Write to us. We'd love to hear about what's happening in your life. We want to hear from you. Tell us what we can do to help you better. Thank you guys for being here. And now the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
En zo gingen we in de voetsporen van Paulus. En volgende week is het thema, wordt vernieuwd in je denken. Een uitdagende titel. En ik hoop dat iedereen ook volgende week weer kan kijken naar een nieuwe aflevering van Hour of Power. Mogelijk dankzij al die trouwe donateurs die week in, week uit ons helpen om het mogelijk te maken uit te zenden. Volgende week als bijzondere gast Wilma Veen, een bekende kunstenares, schilderes. En terwijl ze aan het sporten was, kreeg ze een hartaanval. En deze jonge kunstenares heeft gevochten voor haar leven. En hoe ze dat heeft gedaan en wat er in haar leven is gebeurd, vertelt ze volgende week in Hour of Power. Beste vrienden, hartelijk bedankt voor het kijken. Hou contact met ons, bijvoorbeeld over Hart voor Kinderen. Kijk op onze website Hart voor Kinderen of Hour of Power. Ik wens iedereen een hele goede zondag toe. En ik hoop tot volgende week.